Vanaf een leeg terras in San Remo, Theo Bos, Thijs Zonneveld.
Mooie titel voor een boek, een leeg terras in San Remo.
Ja, de podcast In het Wiel. We gaan praten over Milaan-San Remo. De 112e editie zou een editie worden met spektakel tussen de grote favorieten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julien Alaphilippe, om die er maar bij te noemen voor het gemak. Jasper Stuyven gaat er met de winst wel door. Mathieu van der Poel wordt vijfde. Er is genoeg om over te praten. Theo, hoe was je dag?
Ik heb me zeer vermaakt vandaag.
Ja. Zeer vermaakt?
Ja, zeker.
Thijs, genoten?
Ja, toch wel. Ja?
Ja,
ja,
ja toch wel.
Het is altijd een rare klassieker. Met een hele lange aanloop. En je zit te wachten op de knal, op de climax, op de klap. Maar de echte klap kwam eigenlijk niet. Ja, de echte klap was van Stuyven.
Ja, dus die
ook wel weer mooi.
Ja, ik vond het echt tactisch meesterwerkje.
Tactisch meesterwerkje. Laten we daarmee beginnen. Het was een waanzinnig spannende finale.
Ja.
Niet zo enthousiast. Niet zo enthousiast.
Ja. Nou ja, als je kijkt hoeveel aanvallen zijn er geweest in de finale. Julien Alaphilippe heeft het geprobeerd.
Ja.
En Jasper Stuyven. Dus eigenlijk zijn er maar twee aanvallen geweest. En die van Jasper Stuyven, dat was gewoon gelijk. Die was raak. En ik zag het meteen wel van, daar zit echt wel wat op. En hij pakte echt meteen een mooi gat. En ja, dan is het Stuyven die dat ook wel echt kan. Nog even zo'n 2 minuten, 3 minuten blokje rijden. En ja, dan is het gewoon niet twijfelen. En het is gewoon heel lastig om zo iemand terug te pakken.
Ja, ik dacht gelijk. Dat is ook het eerste wat ik riep toen we in de mixzone aan het wachten waren op de finish. En aan het kijken waren. Die is te vroeg.
Het is te vroeg?
Typisch Stuyven, die is te vroeg. ja, die wordt nog bijgehaald en dan wordt die vijfde.
Hij werd ook bijgehaald door Krak Andersen.
Ja, dat is waar.
Ja.
Hij viel wel even stil namelijk. Zonder Krak Andersen wint hij nooit Milaan San Remo.
Dat moet je even uitleggen.
Nou ja, ja. Wat er gebeurt is, Stuyven rijdt weg op het moment. Hè? Iedereen weet dat het moment was. Want het was meteen, hij kreeg meteen boem en had een gat.
En ja, het was het laatste rechte stuk van de afdaling van de Poggio.
Ja, en daarna probeerden volgens mij Alaphilippe en Van Aert het heel even zo'n momentje. En ja, die letten allemaal op elkaar. En er was er weer één momentje. En daarvan profiteerde Søren Krak Andersen. En die reed best wel hard naar Stuyven toe. En Stuyven was een beetje aan het stilvallen.
Ja, maar dat deed hij expres misschien.
Dat kan inderdaad. Want Krak Andersen die ging best wel hard eroverheen. In een poging van, weet je wel, ik rijd er naartoe. Ik laat me heel wat sparten. En dan boem. Ja. In één keer eroverheen, want ik win het sprintje niet. En Stuyven zat vervolgens, bam, in het wiel.
Ja.
En die at het bordje van Søren Krak Andersen leeg. En die kon eigenlijk ook niks anders meer. Anders dan, ja, als hij gaat wachten in die laatste 500-600 meter, dan
ja, je moet,
wordt hij niks.
Je moet gewoon niet twijfelen. Dat is, je kan gewoon niet meer twijfelen op dat punt.
Nee. Dus,
dat was
het was zo goed gespeeld door Stuyven, dat hij dus heel even inhield in het wiel van Krak Andersen kruipt. En dan vervolgens ook weer zo lang wacht tot de laatste 130 meter of 140 meter om aan te gaan. Ja. Het was echt dat je zo koelbloedig kan zijn in zo'n finale. Oh, er moeten echt ijsblokjes door je aderen stromen. Want anders kan je dat niet zo koelbloedig doen. Want ze komen al, als je eventjes een heel klein beetje teruggaat, ze komen boven op de Poggio met 11 man. Niemand had dat verwacht. Inclusief die 11 zelf. We hadden allemaal niet gedacht dat dat zo zou gaan. Daar komen we zo meteen wel over te spreken waarom.
Zeker.
Maar vervolgens, als je weet dat het zo'n grote groep is, weet je dat er beneden, het waren allemaal eenlingen behalve Bahrein, die hadden er 2. En Bora hadden er 2.
Ja.
Weet je dat er beneden komen er momenten waarop er wordt aangevallen. En wat het knappe is, vind ik, van Stuyven, dat als hij is best snel zelf. En als hij wacht op de sprint, weet hij dat hij kans maakt om misschien al derde te worden. Ik denk dat winnen net te hoog is gegrepen dan voor. Maar hij weet dat hij dan meedoet voor 3, 4, 5. En dat offert hij op in een alles of niks poging om te winnen. En dan zegt achteraf zeggen dan mensen, ja, het is Milaan San Remo is een loterij. Dat is ook zo. Je moet eerst überhaupt in de positie komen dat je mee kan doen. En vervolgens moet je ook loodjes kopen.
Nou, wat bedoel je ermee? Nou, je moet dus de kansen creëren om te winnen.
Van Avermaat koopt geen loodje. Mohoric koopt geen loodje. Van der Poel koopt eigenlijk ook geen loodje. Die zet alles dan op een sprint tegen Juwen en Van Aert. Terwijl die denkt
Zoals Van Avermaat, die kwam volgens mij als laatste boven van dat groepje.
Ja, die was best wel naar de tering.
Ja, die had ook echt niks meer in de pijp volgens mij om iets te proberen. Maar toen het moment dat Stuyven ging, dat was ook echt het eerste, beste, het juiste moment om te gaan. Dus dat had hij gewoon heel goed getimed. Want dat was, toen viel het eigenlijk voor het eerst echt stil.
Ja.
Want Pidcock die trok nog één keer volle bak door in die afdaling. Toen dacht ik ook van nou...
Dat ging al. Ja. Die legde hem eventjes helemaal plat.
Ja, helemaal plat. Ja, dat was niet normaal. En goed, dan krijg je toch niemand er meer af eigenlijk. En al die gasten kunnen gewoon goed dalen natuurlijk. Ja, en toen stropte het op en pats, hij was weg. Hij moest nog wel eventjes... Ja, Alaphilippe die zat ook op links, daar kon hij nog net tussendoor. Dus hij moest even twijfelen nog. Even een klein beetje op de remmen misschien nog wel. Maar toen was hij goed raak.
Nou.
Lekker.
Toch even, hè? Want we gaan het over... Ja?
Dit is wel eentje, daarvan droom je allemaal.
Ja, hè? Precies.
Dat moment, je hoeft allemaal als je in je bed ligt en je denkt... Oké, hoe is nou het allerbeste moment dat je in de laatste positie zit... en dat je met snelheid aankomt van achteren... en dat je precies door het gaatje past en niemand anders... En dat ze dan heel even naar elkaar kijken.
Maar heel die kopgroep weet dat het moment is. Ja. Pidcock weet het ook. Alleen hij zit niet in de juiste positie.
Ja, precies.
Dus hij weet, dit is een goed moment om te gaan, maar ik ruip kop.
Die probeerde het nog wel.
Ja. En toen probeerde hij nog mee te gaan, maar die werd gewoon weggereden. Ja.
Hoe verrassend is het dat Stuyven hier juist wint? In dit veld?
Ik had het van tevoren niet zo verwacht, nee. Maar ja.
Nee, en daar bedoel je mee, je had hem niet bij de...
Nee, niet bij de...
Bij de 8 kanshebbers.
Nee. Had ik niet gezegd. Nee.
Maar nee, zeker ook niet hoe de wedstrijd zich leek te ontwikkelen. Het leek, ze reed natuurlijk best wel, het ging best wel hard sowieso. Het was een hele snelle editie, de derde snelste ooit.
Wint je mee. Had Theo goed gevoeld toen hij zijn vinger buiten het venster stak. Ja.
Dus het ging best wel lang in de gestrekte draf. Je zag ook de vorm van het peloton was best wel vaak gewoon een lint. Nog veel meer dan een andere jaar waar je al veel eerder zo'n bolvorming aan het begin kreeg. Met een kopgroep die het best wel lang volhield. Maar ook alweer op het standaard moment werd teruggepakt.
Ja.
Ja, die werden in leven gehouden.
Altijd net niet over de cipressa.
Precies.
Zo klote.
Ja, ik vond het was maar één keer over de cipressa gehaald.
Ja. Dat hoop je en het lukt nooit.
Taken van de oren.
Ja, gewoon goed gereden. Ja,
complimenten.
Ja, slim gereden ook. Echt slim gereden. En gewoon sterk.
Ja, ik geniet bij Taken vooral van al errors everything, zeg maar. Ja. Dat is de beste mate met Jan-Willem van Schip. Die wonen samen. In hun huis. En
een soort broers.
Ja, precies. Die hebben het alleen maar over was. Dus die zitten aan de keukentafel onafvolgbare gesprekken te voeren over...
Ze hebben ook een foto van Graham O'Bree in de huiskamer hangen.
Wat? Van wie? Wat?
Graham O'Bree.
Jullie gaan nu heel snel.
Graham O'Bree, oud werelduurrecordhouder die een fiets bouwde van een wasmachine.
Dat was iemand die echt out of the box dacht, zeg maar. En dat proberen zij dus ook.
En was hij ook de uitvinder van die Superman-positie?
Hij is dus de eerste uitvinder van de eihouding. Dus had hij een soort stuurtje. Dat was dan,
hele kleine stuurtje.
Daar zat hij met zijn borst op het stuurtje soort van en zijn armen zo naast zijn romp. Ja, hoe kan ik het uitleggen?
Heel goed, gaat heel goed. Ja.
Dus hij had eigenlijk geen armen meer. Dus dat had hij helemaal tegen zijn romp aangeplakt. En dat was dan, dat was super aero. Tot op een gegeven moment de UCI zag dat. En die vond dat niet zo leuk, want hij werd wereldkampioen achtervolging daarmee.
En dit is een rare gast, die werd uitgelachen. Dus dat moest vooral worden voorkomen.
Ja. En het werd verboden. En toen zeiden ze van, je mag niet met je bos op het stuur. En je elleboog mag niet, of je arm mag niet opgevouwen zijn. Zoiets gingen ze dan bedenken. En toen dacht hij van, ik ga die armen voor mijn romp houden. Dus gestrekt.
Superman.
In Superman houding. Dus dat was het volgende. En toen namen ze dat ook, andere concurrenten van hem namen dat ook weer over. En dat werd uiteindelijk ook weer verboden. Maar goed, dat was iemand die echt out of the box dacht. En Jan-Willem van Schip en Taco, die dat is hun voorbeeld. Dus die zijn ook alleen maar binnen de regels van de UC op zoek naar watts saving, zeg maar.
Ja, ik hoor jou altijd praten, Thijs, over de shifters naar binnen.
Shifters, dat doen er veel meer tegenwoordig.
Evenepoel
doet het tegenwoordig ook gewoon. Dus de shifters zijn je remgrepen. Dus als je die naar binnen zet, en dat gaat nog veel meer gebeuren nu je niet meer, 1 april niet meer met je pols over het stuur mag liggen, gaan ze nog veel meer die shifters naar binnen zetten, zodat je jezelf dunner kunt of smaller kunt maken. Maar ik vind het ook mooi dat hij gewoon rijdt in een tijdritpak, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, hij heeft gewoon zijn tijdritpak aan voor Milaan Sanremo, waar dan de rugnummers in hoesjes zitten.
Ja,
als je dat dan vergelijkt met die gasten van Androni, die met wapperende rugnummers en gewoon normale sokken in de rondte rijden. Ja.
Ja, zeker. Stel, het scheelt bijvoorbeeld 5 of 10 watt. Ja, op een klein stukje, een klimmetje van een paar minuten, maakt niet zoveel uit. Maar op 300 kilometer,
precies.
Dat is veel energie.
Dat is echt heel veel energie. Wat je dan de hele dag zit te besparen.
Ja.
Ja, ja, ik heb daar ook wel van genoten. Gewoon van de setup van Taco.
Heerlijk. De mensen zitten al 11 minuten okay. te wachten op wat er in hemelsnaam misging met Mathieu van der Poel.
Nou, dat komt zo. Ik vond de Cipressa namelijk vervolgens, waar het punt waar van de Hoorn werd teruggepakt.
Ja.
Het was heel interessant. Want daarvoor zaten allerlei ploegen te knokken met de hele ploeg vooraan te zitten. Trek zat daar, Nibali bleef me opschuiven op de Cipressa. En ik dacht echt, het is gewoon aftellen tot de aanval van Nibali. Die gaat altijd op de Cipressa. Toch?
Ja, die keer dat hij won, toen ging hij dus op de Poggio.
Dat is waar.
Ja. Ja, maar dat was een ander deelnemersveld.
Ja, oké. Ja.
Nibali wist, als ik wacht op de Poggio, ga ik niet mee kunnen.
Precies. Ja, maar Nibali is, dat is...
Die is niet goed genoeg.
Die is dit jaar niet goed, hoor. Die is niet goed op dit moment. Voor afgelopen jaren was die goed, maar dit jaar is die niet super, hoor.
Nee, maar daarom had ik juist verwacht dat hij zou gaan.
Ja, dan zou je... Ja,
en Bardet zat daar, weet je wel. Allemaal de jongens waarvan je denkt, Dylan van Baarle, weet je wel. Dat je denkt, die jongens die weten, op de Poggio ben ik niet explosief genoeg om mee te gaan.
Ja, als je wat wil, probeer dan op de Cipressa.
Ja. Nou, maar Ineos, die hadden gewoon volgens mij de opdracht... Zo hard mogelijk de Poggio oprijden. Gewoon volle bak van onderuit. Vol doortrekken.
En jij was onder de indruk.
Ja, dat vond ik echt de sterkste ploeg, hoor. Als je kijkt naar alle ploegen, vond ik Ineos wel echt de meest indrukwekkende. Op de Cipressa al. Trokken ze gewoon... bovenop de Cipressa zat Row goed van voren met heel die ploeg in zijn wiel.
Ja.
In de afdaling initiatief genomen. Met
4 man op de Poggio.
En dan heb je nog Ganna en dan heb je nog Van Baarle. En Ganna die kwam voor de Poggio op kop. En die trok vol door. En dat was meteen ook een beetje het probleem voor Mathieu. Want die zat echt ver van achter. En het ging zo hard. Dus dan heb je ook geen moment dat het even iets stilvalt. Dat je dan bam meteen op kunt schuiven. Dus hij moest eigenlijk... Ja, moest hij een beetje door de wind op vermogen moest hij gaan opschuiven. Dat kost vreselijk veel energie. En toen nam Van Baarle over. Tot het moment dat Alaphilippe aangaat eigenlijk. Dus tot dat moment was het tempo gewoon heel strak op kop van het peloton.
Maar strak inderdaad, maar niet dus met yo-yo. Het was gewoon echt...
Nee, heel strak, gewoon, heel strak, gewoon, ja. Ja. En weet je wie het meest zuinige de Poggio heeft gereden? Caleb Ewan.
Ja!
Dat is helemaal. Die zat ook gewoon een derde positie achter Ganna en Van Baarle.
Met opdraaien.
Ja, ja. En toen was Ganna weg. Toen trok Van Baarle door. Toen zat hij in tweede positie. Nou, en toen op een gegeven moment ging het helemaal los. En toen is hij een klein beetje teruggezakt. Maar eigenlijk heeft hij zoveel gespaard. Hij had echt veel over nog op het eind.
Maar de sleutel van de koers... Natuurlijk later dus de gaat stijven op het moment om te winnen. Maar de sleutel van de koers ligt bij het opdrijven van de Poggio.
Nou, want?
Nou.
Twee dingen.
Nou, misschien wel meer dingen. Kijk, Ewan zit daar perfect. Die wordt fantastisch afgezet door Tim Wellens. Die gasten van Ineos zitten daar perfect. Dus die gaan meteen tempo rijden. Ewan zit meteen in het wiel. Nou ja, het is bijna alsof ze voor Ewan daar...
Ja.
de mogere. Ja, inderdaad. Ganna en Van Baarle voor Ewan. Ja, ja, die zit daar gewoon in de achterzak van die twee grote gasten.
Ja, die had zich daartussen genesteld.
Ik ben er niet, ik ben er niet, ik ben er niet. Te doen alsof hij er niet is. Van Aert zit goed gepositioneerd. Die zit vlak achter Alaphilippe. Zit er, zeg maar, jongens zitten in een achtste, negende positie.
Die zaten gewoon best goed.
Dat moest hij wel alleen doen.
Ja, dat deed hij vorig jaar ook. Dus Jumbo heeft er echt voor gekozen. We gaan de Cipressa hard oprijden.
Ja, met Rozen en Omen.
Met Rozen en Omen. Die reden, ja, je zag in beeld was dat te zien dat Van Aert aan 510 watt
ik de
Cipressa opreed. Dat is 6,7 watt per kilo. Nou, dat is stevig.
Dat is behoorlijk.
Ik vond dat wel een beetje. Want ik had het idee dat ze bovenop een beetje stil gingen vallen. En dat het toen een beetje, dat ze erachter in het bolletje eigenlijk makkelijker zaten. Dat idee had ik een beetje. Van,
ja, dat je vooraan te
is
hard.
Het niet, ja.
Ja, dat is waar.
Maar goed. Ja, je hebt het ook niet voor te zeggen natuurlijk. Dus,
ja, goed. Daar kiest bijvoorbeeld Van der Poel kiest daar de hele wedstrijd voor. Om iets verder terug te zitten. Zodat je niet helemaal vooraan zit. Dat klinkt leuk als je daar zit. Weet je wel? Want dan zit je voor de valpartijen, voor de breuken en voor allemaal dat soort dingen. Alleen het probleem is dat je vooraan ook net iets meer energie verspilt.
Ja.
Dus Jumbo heeft gewoon voor gekozen, we rijden zo hard mogelijk de Cipressa op. En dan kijken we wel of er nog iemand over is. En anders doet Van Aert het zelf wel.
Ja.
Vorig jaar deed hij dat perfect. Zat hij gewoon echt als laatste van de groep zo ongeveer tot 300 meter voor de Poggio.
Ja.
Bam. Reed hij naar voren. En zat hij waar hij moest zitten. En nu zat Van Aert zat goed. Hij zat achtste en negende. En Van der Poel zat, nou, 25ste?
Ja, die zat gewoon niet goed. Die zat gewoon echt niet goed. Dus, ja, als je dat... en dan, hij moet opschuiven. Maar je hebt ook elke keer die bochten...
Ja.
Waar hij dan toch iets meer moet remmen.
Ja.
Dan bijvoorbeeld Caleb Ewan. Ja, die heeft gewoon bijna... Die kan elke bocht gewoon rustig doorfietsen en... Ja, als je daar achter op die positie zit waar Mathieu zat, ja, moest je toch af en toe de rem aantikken. Toch weer dan accelereren. Ja, dan loop je toch langzaam vol volgens mij. En ja, hij is zo sterk dat hij dan uiteindelijk ook nog gewoon... Ze rijden uiteindelijk gewoon met z'n drieën nog op kop, hè.
Nou ja, maar ze rijden eerst natuurlijk gewoon weg zonder hem, hè.
Ja, en toen is hij er toch nog even naartoe gereden. Ja.
Dat was normaal gesproken, is dat zijn aanval om vooraan weg te rijden. Ja. Die heeft hij eigenlijk geplaatst om naar die gasten toe te rijden.
Klein intermezzo, inmiddels aangeschoven, Daniel Dwarswaard, collega van AD. Daniel, we zitten midden in het punt waar het eigenlijk gaat over het beantwoorden van de vraag waar het misging voor Mathieu van der Poel. We hebben eigenlijk alles al besproken, tot dit moment. Dan weet je dat. Dan weet je een beetje waar je in valt. Goedenavond.
Ja, goedenavond. Wat, jij hebt hem na afloop gesproken. Wat zei hij zelf over dat positioneren?
Nou, hij zei dat hij vond niet dat hij fouten had gemaakt. Omdat hij zei, dit is bij uitstek een koers. Ja, je moet gewoon gokken. Ik kan niet overal op gaan reageren. Aan de andere kant, ja, als Alaphilippe gaat en Van Aert gaat, moet je volgens mij wel reageren.
Ja, maar bedoel je puur daarvoor nog? Dat, dus hoe, bij het opdraaien van de Poggio. Want jij hebt hem gesproken, Hidde, jij hebt hem ook gesproken.
Ja.
Hij zat wel te ver, zei hij. Dat gaf hij wel toe. Maar tegelijkertijd was hij wel een beetje... Hij sprak zichzelf ook een klein beetje tegen. Want tegelijkertijd zei hij van... Ja, ik denk niet dat ik fouten heb gemaakt. Want ik kan gewoon niet overal op gaan reageren. En je moet gewoon gokken. En ja, hij zei... Toen het echt besliste, zat ik gewoon mee. Dus dat was niet dat was geen fout. En ja, toen ze over de Poggio kwamen, hij zei... Ja, Stuyven die gaat gewoon op een goed moment. Ja, ik kan als ik dacht eraan ga rijden. Maar goed, dat is weer een ander moment natuurlijk. Ja, dan ben ik weg en dan is het klaar. Maar dat maakt het voor hem ook... Ja, dat maakt deze koers sowieso zo moeilijk om te winnen natuurlijk. Ja. Maar voor hem ook.
Nee, maar uiteindelijk iemand die op de Poggio wil aanvallen... Die heeft op een gegeven moment controle. Kijk naar bijvoorbeeld Caleb Ewan of kijk naar Alaphilippe. Die zit op een gegeven moment strak in het wiel. En die kan eventjes ademen. En dan gaan ze. Maar Mathieu heeft nooit een moment gehad in de wedstrijd dat hij even gewoon een 100 meter even op adem kon komen en dan bam gaan. Ja, nee. Hij heeft gewoon constant op moeten schuiven.
Ja. Ja, en dat was niet alleen op de Poggio natuurlijk, was op de Cipressa ook. Hij zat er continu, zat hij eigenlijk net iets te ver.
Ja.
Maar ja, goed, ja, dat gaf hij eigenlijk ook wel toe. Maar
ik weet zeker als hij op als
je hoorde het door zijn woorden.
Ja. Ja.
Is het een structureel probleem bij hem? Dus positioneren.
Maar wacht even. Nou, oh, we gaan heel snel. Ga hier maar op door. Ja. Is het een structureel probleem? Theo Bos.
Nou, ik denk dat het toch niet zozeer aan Mathieu ligt, maar meer aan de ploeg om hem heen. Dat ze uiteindelijk toch opgerookt zijn op het moment suprem, zeg maar. Dat, als je bijvoorbeeld kijkt naar Ineos, ja, dat is gewoon een sterrenensemble natuurlijk. Ja. Ja. Maar het probleem was ook volgens mij bij Jumbo-Visma, als je naar Wout van Aert keek voor de Poggio, die heeft ook best wel veel energie verspild, hoor. Echt op het allerlaatste stukje. Op een gegeven moment heb je die rotonde en dan is het nog, misschien een kilometer of zo, iets minder. Ja, toen zat hij op links, probeerde hij het op te schuiven, had nog één renner bij zich, maar die kon ook niet echt mee, ik weet niet wie dat was. En daar moest hij ook. Af en toe moest hij op de rem, want dan zaten ze in de vangrail een beetje. En toen... ja.
Maar over dat positioneren, want daar ging het ook nogal over. Althans niet direct, maar wel over deze koers. Want daar gaat het natuurlijk om. Hij zei, ik vroeg aan hem, de liefde tussen jou en Milan Sanremo, is dat al een beetje aan het ontstaan? Nee. Hij had gelijk, zei hij. Hij zei drie keer nee. Er zat geen seconde tussen. En hij zei, ja, ik heb hem de laatste 100 kilometer vond ik wel mooi langs die kust. Maar dat gemanoeuvreer en dat hectische gedoe, nou ja, dat is waar we het nu over hebben. Ja, dat vindt hij natuurlijk gewoon niks. En het liefst gaat hij dan gewoon als in zijn eentje weg, normaal gesproken. Ja. Maar ja, dat deed hij nu niet. Dus maar ja, dat is natuurlijk wel een probleem.
Het is een structureel probleem.
En sprint en massasprint vindt hij het ook niet. Hij is volgens mij niet super, het meest op zijn gemak, als het echt massasprint is. Dan weet je wel wat Van Aert makkelijker doet, het makkelijker positioneren. Heeft ook een betere ploeg, kan ook makkelijk in positie worden gebracht. Maar nu vandaag heeft hij in feite voor de Poggio heeft hij nog Dries de Bond en Gianni Vermeers bij zich. Die doen allebei hun werk, alleen hij zit niet waar hij moet zitten. Dat doet hij ook zelf. En als je terug gaat denken naar momenten, bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen, waar hij in die bloembak reed en vervolgens terugreed. Dan begint hij vervolgens aan de laatste Paterberg en aan de laatste Quaremont als laatste van die groep. Twee keer rijdt hij dan iedereen voorbij en op de Paterberg rijdt hij toen nog bijna naar Bettiol toe, hè?
Ja.
Ja. Achteraf hebben we natuurlijk vooral over de inhaalrace en what the fuck was dit? En, ja. Maar als je achteraf puur terug gaat kijken, begint hij daar in tweede of derde positie, dan maakt hij nog een kansje om boven aan te sluiten bij Bettiol. En dat is toch iets, en dat zie je natuurlijk vaker bij renners bij wie het zo makkelijk gaat. Vorige week in de Tirreno, die rit die Alaphilippe wint, waar Van der Poel nog uit 640ste positie in de laatste paar honderd meter iedereen voorbij sprint.
Zit hij niet goed?
Nee. En dan zegt hij ook, ja, het ging ineens heel snel. Het was ineens de laatste kilometer. En toen, ja, wacht, een paar bochten. En toen was ik er. Toen waren we er ineens.
Ja, hij dacht dat die klim wat moeilijker was, volgens mij. Dat bedoelde hij volgens mij mee. Ja.
Maar soms is het ook, als je zo goed bent als hij, heb je soms ook niet helemaal door dat je op het randje moet rijden. Terwijl anderen, als je echt denkt, ik hang er nog aan met mijn vingernagels aan. Dan ben je soms net bereid om net even één keer extra een risicootje te nemen om naar voren te rijden. Terwijl ik bij Van der Poel soms het gevoel heeft, ah jongens, hey, die komt zo wel. Nou, ik rijd er nog wel een paar voorbij.
Want wij zaten dat moment te kijken, dat volgens mij was dat op de Cipressa, dat hij achterin zat met Sam Bennett. En toen dachten we, hij moet nu toch echt opschuiven. Maar toen spoot hij met zijn bidon nog.
Ja, dat was voor de Poggio volgens mij, of niet?
Nee, dat was tussen. Ja, precies. Ja. Ja, tussen de Cipressa. Ja. Tussen de Cipressa.
Maar spuit hij nog een beetje water op Bennett zijn fiets, omdat er iets niet goed liep of zo. Denk ik, helpt hij Bennett nog even of zo?
Weet jij wel wat?
Ik weet niet. Ja, ik denk, hij zat. Volgens mij was hij gewoon wat aan het drinken. En volgens mij irriteerde hij zich eraan dat er wat vuil zat tussen Bennett en schijfrem. Dat hoor je dan, weet je wel. Dan hoor je als er een beetje water of zand tussen zit. Ja. Dan hoor je een beetje... Dus hij reed het langs en denkt, ik help je wel.
Ja. Maar je broer, die was niet bezig met van, oh shit, wat zit ik hier? Wat zit ik hier te ver van achter?
Dat hoeft nog niet.
Nee, oké. Maar het is wel, misschien voor die gedachtegang die jij net beschrijft, is dit misschien wel een typerend moment.
Ja, maar uiteindelijk zat hij niet goed geplaatst. Toen dacht, ja...
Maar Theo, wat doe je daar op dat moment?
Ja, dat groepje is best klein richting de Poggio. En dan, dat is wel een moment om even achteraan het groepje kun je op adem komen.
Ja, dat was niet gek.
Dus dat is niet heel gek, dat gebeurt al vaker.
Nee, maar is het,
alleen dat is,
is het wel of niet gek dat hij bezig is met de remschijf van een ander?
Ja, dat is... ik zal er niet aan denken als ik daar zo rijden.
Hij heeft gewoon heel veel hersencapaciteit, even gewoon heel veel ruimte op zijn harde schijf over. Want hij zit gewoon nog lang niet aan zijn max. Als jij daar zit en je bent kotsmisselijk, zoals Bennett, die zat daar, was al teruggekomen. Ik vond het onwijs knap dat Bennett daar zat.
Ja. Dat was echt heel knap.
Ik zag daar wel een potentiële Milan Sanremo winnaar. Want als die niet lek rijdt
zo,
en hij kan dat sparen voor de Poggio, dan zit hij misschien wel een keer mee. Ja. En ja, Van der Poel die heeft gewoon zoveel ruimte op zijn harde schijf. Dat net als dat hij een steentje gaat wegdikken op 20 kilometer van de streep in ook een koers. Terwijl iedereen bovenop elkaar rijdt. En iedereen gaat hij nog. Ja,
eigen, maar had hij toen een ploeg, nog ploegmaten bij zich eigenlijk?
Daar.
Daar, op die...
In dat kleinere groepje.
Volgens mij ja, nog één.
Ik dacht Vermeers.
Voor de Poggio had hij er nog één. Ja.
En Vermeers die rijdt dus op de Poggio zelf in tussen die haarspelden. In zeg maar het eerste bochtige gedeelte schuift hij nog, laat hij Van der Poel nog 5 plekken opschuiven of zo. Maar ja, hij moest
Dan zou ik zeggen van zorg gewoon dat je als Vermeers zijnde hem vooraan afzet voor de Poggio. Ik bedoel, ja.
Maar dat lukte dus niet.
Nee, oké, okay, maar...
Ja, dat was wel het plan,
dat is dan, neem ik aan. Dat lijkt me wel logischer dan.
Ja,
en iemand nog proberen op te schuiven.
Nee, dat is te laat.
Precies. Maar is het goed genoeg?
Wat zei je?
Is die ploeg goed genoeg om ook in deze omstandigheden in een ideale positie te komen?
Nee, die moet gewoon groeien nog.
Als hij dat zelf niet kan? Nee, dus.
Nee, die ploeg die moet gewoon nog groeien. En die maakt ook enorme stappen natuurlijk, die ploeg. Alleen, ja, als je bijvoorbeeld naar Jumbo-Visma kijkt... Die werken dan met Dylan Groenewegen bijvoorbeeld. Die weten hoe ze iemand af moeten zetten of een lead-out moeten doen.
En die zaten er vandaag ook niet genoeg. Ja, dus nee. het is eigenlijk de enige ploegen die het echt goed deden waren...
Ineos.
Ik vond
Bora echt ook best goed.
Ja, Bora was ook goed. Ja. Maar het zijn echt andere... Weet je, Alpecin doet het echt wel goed met het budget dat ze hebben ook.
Ja.
Die winnen echt veel wedstrijden, hè? Maar Lier ook weer gisteren.
Nee, maar los daarvan. Maar nu gaat het specifiek over de situatie dat Van der Poel niet super, 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 super is.
Ja.
Finale moet rijden. Ja, ze zijn gewoon positie te afhankelijk. Moet
kijk, ze hebben dan Dillier bijvoorbeeld gekocht. Ja, die is hiervoor, weet je. Of Philips, weet ik veel. Ja, en als die jongens net niet goed genoeg zijn te vallen, weet ik veel. Ja, dan blijft er niet veel over. Dat is net als, ja, als bij AZ er 2 belangrijke spelers geblesseerd zijn. Ja, dan is het wat anders dan bij Ajax. Dat is natuurlijk wel een probleem.
Theo, wat vind je van deze voetbalvergelijking?
Ja, nou ja, absoluut. Ik,
hey.
Maar, om even verder te gaan, want dat is belangrijk. Omdat Van der Poel dus... Alaphilippe gaat aan, Van Aert volgt. En die rijden eigenlijk... Die zat er in Pitcock en Schachman kunnen op dat moment niet mee. Die laat eigenlijk een gat.
Ja, 3 meter.
Ja, oké, okay, maar
ja, die laten
we echt een gat.
In die afdaling?
Nee, bergop.
Oh, bergop.
Dus in de aanval.
Het steilste stukje van de Poggio bij de kassen, daar gaat Alaphilippe. Van Aert zit in het wiel. Schachman, wie zat er derde positie op dat moment, weet ik eigenlijk niet precies. Schachman probeert het dicht te rijden, maar krijgt het eigenlijk niet echt goed dicht. En daarachter valt langzaam een gat. En dan komt Van der Poel uit.
Ja.
Ja. Die is dan opgeschoven naar, weet ik veel, positie 15 of 12 of zo.
Slalommen tussendoor
en
bijna.
En die slalomt.
Ja, die wist ook dat dit is het moment.
Ja, die wist ook. Ja, ze wist moment. Ja, als ik het niet doe. Maar in plaats van
dan rijdt hij
dus
er links omheen.
Als hij in het wiel had gezeten, rijden ze daar met z'n drieën weg.
Ja.
En kan Van der Poel misschien nog een keer overnemen. En dan gebeurt dus wat iedereen had gedacht. Namelijk dat die gasten met z'n drieën wegrijden.
Ja.
In plaats daarvan moet Van der Poel van achter komen. Die rijdt vervolgens Schachman en Ewan weer terug. Want die rijden met hem mee. Hij sluit eigenlijk het gat. En daarna kijkt Van Aert om. Houdt iets in. Alaphilippe houdt iets in. En ik heb het gevoel dat Van Aert en Alaphilippe vervolgens zitten te wachten op. Ja, nou zal je het krijgen.
Ja.
Nou maar gaat hij. Nou zal je het krijgen.
Nu komt de pief, paf, poef.
Nu komt de pief, paf, poef.
Maar toen ging Van Aert nog een keer, hè?
Ja, maar dat...
Tot de bocht.
Maar toen ging hij nog een keer...
Ja, hij wist ook wel van... Ja, hij probeerde nog gewoon wat renners eraf te rijden. Ja. Kijk, laat het groepje iets kleiner zijn.
Maar ja, Van der Poel zei zelf ook, dat was al veel te laat.
Dat was al te laat.
Het ging, die kilometers daarvoor ging het veel te hard om... voor mij was het Ganna, denk ik, hè, die dat tempo bepaalde. Ja. Dus, ja, niemand dacht aan demareren. Ik ook niet. Ik kon echt niet. Ik zat helemaal aan mijn limiet. En toen die Alaphilippe die demarage zei... Hij zei, wij gaan niet wegrijden, want het is gewoon... te kort bij de top.
Ik vind het wel heel vet dat Alaphilippe het gewoon toch probeert. Die zit daar.
Die had al een paar keer gekeken en die zat ook naar achter te kijken. Die zitten allemaal te zoeken naar Van der Poel.
Ja.
Dus ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat is een soort self-fulfilling prophecy geworden, waar wij net zo goed heel hard aan hebben meegedaan. Van der Poel gaat de Poggio platwalsen. En die gasten hebben zelf in interviews ook. Ja, het gaat alleen maar over, kan ik Van der Poel volgen, ja of nee? Ja, ik denk het wel, zei Van Aert. Ja, ik hoop het wel, zei Alaphilippe. Vervolgens zit hij er niet. Ja, dan ging ze het zelf maar doen. En wat Van Aert op het laatste stukje doet, ja, dat was gewoon te laat en met te weinig overtuiging. Ja. En toen zat je ineens, ja, Nee, maar, voor je het wist waren we boven. Toen waren er gewoon 11 man mee.
Ja. Nee, maar vorig jaar was het gewoon zo. Toen ging Alaphilippe op exact hetzelfde moment. En toen ging Van Aert mee en toen waren ze weg.
Ja, maar er was er geen Van der Poel. Of in ieder geval, die was niet goed genoeg toen.
Nee. Maar het kan minder. Dus wel daar wegrijden. Want eigenlijk zei Van der Poel meer van, nou ja, dat werkt toch niet. Maar
ik denk ook
vorig
wel
jaar bewees dat het wel kan. Ja.
Ja.
Nou, maar ik denk ook wel dat zei hij wel in relatie tot de omstandigheden. Want hij zei ook, de Poggio was te makkelijk.
Ja.
He, de wind was te gunstig.
Ja. Ja.
En ik denk ook dat iedereen...
Dat was zo raar, de wind was te gunstig. Ze reden nu, ik heb het even opgezocht, ze reden nu 5.51.
Ja.
Dus het record is 5.46 en vorig jaar ging het ook onder de 6 minuten. Maar toen was het met 2. Dus het was helemaal niet... het was echt ideale omstandigheden om nog een stuk harder te gaan. Dus het was een snelle beklimming, maar het was niet extreem snel. En dat kwam eigenlijk omdat die ene echte klap uitbleef.
Ja. Hebben we het over de winnaar gehad eigenlijk, of niet?
Ja, zijn we mee begonnen.
We komen zo
op. Nee, want ik vond het een heel mooi moment.
Begonnen.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik wil één moment misschien wel even delen. Want die Stuyven staat dus op het podium. Van Aert en Ewan erbij. En Mullen, Ryan heet hij denk ik van zijn voornaam.
Ja.
En Quinn Simmons, zijn ploeggenoten dus. Die staan daar als een soort schooljongen staan ze voor dat podium te wachten totdat hun ploeggenoot op het podium verschijnt. En dan heb je net 300 kilometer gefietst, denk je wel, ga lekker in de bus in, man. Maar nee, die stonden daar met z'n tweeën een beetje helemaal gewoon een beetje te grinnen, grappen.
Tussen de fotografen.
Tussen de fotografen, gezellig te doen. En daar kwam Stuyven en juichen, jongen, die twee. En die Quinn Simmons met een rokgebaardjes en zo. En Stuyven gaf ze een fles champagne aan die Ryan Mullen. En die twee die hebben het wel naar hun zin gehad, volgens mij. Maar dat was gewoon een mooi sportmoment, weet je. Hoe die twee daarvan kunnen genieten. En je zag ook Stuyven, vond het ook echt prachtig. Het is natuurlijk helemaal afgeslankt, hè, deze vorm. Dus er zijn geen mensen, althans. Ja, er zijn uiteindelijk wel mensen, want wij lopen er ook rond. Maar het is geen volgepakte via Europa.
Die tellen niet.
Wij tellen niet mee. Wij zijn geen mensen.
Beesten. Klootzakken.
En dan zie je toch dat die twee ploeggenoten toch nog even een feestje voor Stuyven willen maken.
Ja, bijna speels.
Vond ik echt een mooi moment.
Ja. Oh. Ik vond het zo spannend.
Ja, dit is wel het maffe aan deze keuze. Ik heb eerder tegen Thijs gezegd van... Ja, Milaan-Sanremo, ja, weet je. Ja, leuk. Maar als je dan nu hier bent en je... Ja, die sensatie van dat laatste half uur, om het zo maar te noemen. Ja, dat is toch ook wel bijzonder.
Ja, Tom Bonus zei het bij ons in de krant. Dat het is 15 minuten koers. En elke beslissing die je maakt, kan je niet meer goed maken. Dus als het één keer fout gaat... Nou ja, kijk naar Krak Andersen. Eén foutje en ja, die wordt negende, hè, nu.
Ja, de laatste 10 meter kwamen er nog 6 overheen.
Ja, maar die ligt ook vanavond in zijn bed. Die zegt het 100 keer over te doen. Hoe vaak gaat die nog zo'n kans krijgen? Dat hij wegrijdt. Je rijdt beneden weg. En je haalt die gast waarmee je wegrijdt, wint. Ah!
Je voelt het.
Ja. Ja, nou ja, ik hoop dat Stuyven hem een leuke kerstkaart stuurt met een envelop erin of weet ik van wat, dat hij nog iets aan heeft.
Ik heb trouwens nog een blunder gemaakt, hè.
Wacht even.
Ja.
De blunder jingle.
Ja, even de aandacht extra erop. Nee,
maar we zitten hier met ons hotel, dus op 100 meter van de finishstraat.
Ja.
Dus ik dacht, ik kijk hier op tv de finale. En dan, als ze de laatste kilometer in gaan, dan ren ik die 100 meter naar het hek hier zo. Dat is nog 250 meter gaan. Dus ze gaan de laatste kilometer in. Ik sprint naar die weg toe, naar de finishstraat.
Ja.
Maar ik zie op een gegeven moment dat ze onze weg hebben afgesloten. Ja, 20, 30 meter voor de finishstraat. Dus ik zie Stuyven voorbij komen, Krak Andersen. Verder heb ik niks gezien.
Maar je sprong niet even over dat hek heen.
Dat durfde ik niet. Dus toen ben ik maar weer teruggelopen. Toen moest ik aan hier vragen wie er gewonnen had. Dus ik heb heel de finish niet gezien.
Oh, wat goed dat je erbij bent.
Ja. Volgende keer wat voorwerk verrichten. Wat de beste route is.
Kloten, ja. Ik dacht, dat is een goed plan, weet je wel. Kan ik aan het hek de echte sprint zien, weet je wel. Dat kon dus niet. Dat was jammer.
Nou, ik moet zeggen, ik was ook verrast door die afzetting 20 meter voor de finishstraat.
Ja.
Ik was wel verrast. Wij konden erdoor, want even voor de duidelijkheid. We mochten maar 2 accreditaties kregen we van de organisatie.
Ja.
Dus ja. Ja. Wij zijn er van de poel gegaan en jij moest...
Maar goed, tot afgeleid. De laatste kilometer was het ook een mooie wedstrijd.
Dus ja, heel mooi. Ja. Ja. Maar die laatste kilometer? Ja. Oh.
Ik heb maar even teruggekeken net.
Moet je maar eens terugkijken hoeveel... Ja, hoeveel
is er, je moet niet
wachten.
Normaal,
want Juwen moet ook heel lang te wachten. Hè? Van de poel die gaat denk ik, kan eigenlijk het minst zijn geduld bewaren. Ja. Die gaat gewoon van... Ja, die wil gewoon winnen.
Daarvoor rijdt Trentin, die rijdt... Of was dat Trentin?
Ja,
die
ja rijdt dat was Trentin.
Nog, ja. Die rijdt nog even keihard even op kop. Ook nog een alles of niks poging. Ja. En die brengt ze dan wel echt in gang weer.
Maar waarom bedoelt bijvoorbeeld Mohoric of Schachman dat niet? Die hebben gewoon daar echt nog Sagan en Colbrelli zitten.
Ja.
Ja. Beter kunnen.
Ja, ik ben het precies.
Ja, dat is toch maar misschien
Ik vond het sprintje van der Poel ook niet zo indrukwekkend. Hij was niet op zijn allerbest.
Nee, hij zei er zelf over, ik was niet super super, nee. Maar ik was wel in orde. Ja, en het ging natuurlijk ook nog over die inspanning die hij had verricht dan in de Tirreno met die solo die hij... Ja,
dat was ik vergeten te vragen.
Ja, nou hij zei van, wat ik net dus eigenlijk al zei, niet super super, maar echt wel goed genoeg.
Wat voelde je? Want hij weet natuurlijk precies wat voor een antwoord hij daar gaat geven, maar wat... Ben je het eens met Thijs? Ben je het eens met de gedachte dat hij toch niet helemaal...
Nou, volgens mij hebben we hem wel eens gekker tekeer zien gaan in de laatste kilometer. Maar
nou ja, goed, de lat ligt natuurlijk ook Parijs-Nice gereden. Hoog. Die rijdt Parijs-Nice. En die heeft gewoon Parijs-Nice lekker uitgereden.
Ja.
En dan een weekje rust. En dan hier vlammen.
Ja. Maar Theo, jij bent de topsporter van ons. Je komt dicht bij mij in de buurt, laten we zo zeggen. kan het ermee te maken hebben? Is het mogelijk dat de inspanning van Van der Poel in Tirreno...
Ja.
Too much is geweest op een dag als vandaag? Dat hij dat toch in die absolute finale hier, dat 100 meter, die jij niet gezien hebt... Dat hij dan dat voelt?
Ja, ja ik de ene inspanningsfysioloog zegt van wel dat het te zwaar is geweest. De andere zegt weer van niet.
Wat vind jij?
Ja, ik was wel een beetje bang van, dit gaat wel heel gek, wat hij liet zien. Ook in die kou, je lichaam krijgt echt een opdonder. Alleen ja, als iemand gewoon ook goed kan herstellen, dan is hij het natuurlijk wel. Dus dat me ook niks verbaast dat het wel gewoon allemaal heel goed gaat en dat het geen invloed op hem heeft. Ja, dat is denk ik ook moeilijk te zeggen nu.
Heb jij het wel eens gehad? Heb je wel eens meegemaakt dat je een wedstrijd... Ene wedstrijd reed en dacht, ik voel die andere nog.
Ja, dat had ik dan bijvoorbeeld naar Parijs-Roubaix of zo. Dan, dan duurde het echt wel een aantal dagen voordat ik weer gewoon fatsoenlijk kon fietsen, weet je wel. Dus, zo'n inspanning zoals hij, dat heb ik ook nog nooit geleverd. dat hebben heel weinig profrenners geleverd. Dus,
is het voor hem misschien ook wel onbekend terrein? Geweest.
Ja, kijk, ja, ik weet niet hoe dat.
Dat zei hij zelf wel. Ik ben nog nooit zo diep gegaan, zei hij zelf.
Ja. Maar als je een mountainbike-wedstrijd rijdt, hoe lang zit je dan? Hoe lang duurt zo'n wedstrijd?
Twee uur meestal, zie.
Zei je?
2 uur.
Nou ja, goed. Kijk, dat zijn echt zware inspanningen bergop. Maar in die afdalingen, dan kun je ook niet echt lekker op een mountainbike herstellen. Weet je wel, en daar leek het misschien wel een beetje op zo'n inspanning. Maar ja, in die kou en zo, dat heeft echt wel... dat is niet heel relaxed voor je spieren, hoor.
Als je echt hongerklop hebt en je...
Ja, precies. Ook nog een hongerklop eroverheen.
Ja. Ja. Maar goed, er waren er meer natuurlijk. Ja, Van Aert reed daar ook gewoon rond. En die reed ook vervolgens nog de tijdrit nog aan de bak.
Ja. Ja, die heeft echt 7 dagen natuurlijk zich volgegeven. Ja,
maar je ziet wel, kijk, Ewan die geeft gewoon op in Tirreno.
Ja.
Die voelde zich daar niet lekker.
Nee.
Die ging gewoon zo fris mogelijk hier naartoe.
Die reed even ook de Poggio op, zeg ik.
Ja, maar die heeft hij hier 140 keer met Wellens omhoog gereden, geloof ik.
Ja.
Ik vond het wel heel indrukwekkend.
Maar jij zei Krauw Andersen. Ja.
Bij jou.
Krauw Andersen heeft een kans gemist. Hè. Die zal nog vannacht nog wel eens 3-10 keer overdoen. Maar dit was hoe goed Ewan reed.
Ja, maar Ewan heeft niet in fout gemaakt. Nee, ja, wat had hij anders moeten doen?
Nee, maar hoeveel beter in dit veld kan Ewan nog zijn?
Ja. Maar dat is meer gewoon, hij kan. Ik vond het wel slim dat hij. Ja, hij had gewoon gezien dat Van Aert heel goed was. En hij was gewoon. Hij dacht gewoon, ik ga gewoon in het duel van Van Aert zitten. En dat is het. En dan zie ik het wel.
Ja.
Dat was wel de goede keuze. Daar hadden wel anderen ook van kunnen profiteren vervolgens.
Ja, kijk, hij moet gewoon volgen en hopen dat ze Stuiven weer terugpakken. Dat is het enige wat hij moet doen. Hij moet gewoon niet op kop komen. Als ja. Zoals een echte sprinter betaamt.
Hij had natuurlijk gehoopt dat hij wel eens of Joubert mee zou hebben. Die dan nog.
Ja.
Gewoon beneden. Gewoon niet dat gat. Zeg, niet dat moment laten gebeuren, zeg maar. Gewoon die dus meteen beneden komen en vol gaan rijden.
Ja. Of hij had hem misschien zelf eerder aan kunnen gaan. Om nog stuiven terug te pakken, maar...
Had hij ook niet. Denk je dat mogelijk was geweest? Hij zat zelf ook al... Hij wordt bijna geklopt door Van Aert.
Ja. Ja, ja, dat was... Het was die heeft maximaal eruit gehaald waarschijnlijk.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Maar hij is al een keer eerder tweede geweest, volgens mij.
Ja. Ja. Achter?
Nibali?
Demar.
Sagan, volgens mij.
Sagan heeft nog nooit
gewonnen.
Nee, Nibali, volgens mij. Nibali reed weg en toen sprint hij volgens mij...
Dat is best...
Nibali. Ik zei Sagan, hè?
Ja, wie bedoelde Nibali?
Ja, ik bedoelde Nibali op de tijd. Nee, dat was vanmiddag hebben we het nog gezien.
Mitchelton Scott? Reden toen met Mitchelton Scott.
Maar twee keer dus wint hij de sprint van het groepje met één vlucht ervoor. Ik bedoel...
Dat is heel zuur.
Die zal, ook al kan hij niet, misschien niet, heeft hij niet veel fout gedaan.
Je hoeft wel bij ons te zeggen, dit is wel heel zuur.
Ja.
Ja, dat is, ja, maar daar doe je niet zoveel aan. Ja, daar kan je kan hopen. Hij kan nog harder hopen dat de vluchter het niet haalt.
Had het niet beter kunnen doen.
Nee, die heeft het echt perfect uitgevoerd. Ja. Ja.
Pech. Ja. Pech voor
en zijn ploeg ook hem gewoon goed afgezet. Dus heel netjes.
Maar ja, die weet dat hij. Kijk naar Sagan. Daarvan zeiden we, die gaat. Oh, die wint dit jaar niet. Je gaat echt nog wel een keer de Sanremo winnen.
Ja.
Ik vond het heel knap dat hij erbij zat vandaag.
Ja, heel knap.
Maar gaat hij nog Sanremo winnen? Ik denk eerder nu niet dan wel.
Ja. Nee. Ook bizar trouwens hoor.
Hij wordt nu voor de derde keer bij vierde geworden.
Ja, vierde. Ja.
Het rijtje. Alleen maar.
Ja, top 20 al 12 keer achter elkaar.
Dat is één keer 17e geweest, dat was heel slecht.
Ja, ja, dat haalt het gemiddelde heel erg omlaag.
De rest alleen maar 6e, 4e, 2e, 2e, 5e. Niet normaal. Ja, nee, dat gaat aan de lopende band. Maar ja.
Nou, gelukkig heeft hij verder nog wel aardig palmaresje. Maar toch, je kan hem maar hebben, hè? Je Milan Sanremo.
Ja.
Ja, maar dat leek de meest logische wedstrijd.
Exact. Ja, je dacht eigenlijk, die gaat hij gewoon 3-4 keer winnen.
Ja.
Maar uiteindelijk stopt hij over een paar jaar. En dan.
Eén keer dacht hij. Tegen Schielek dacht hij van, dit is kat in het bakkie. Ja. Toch niet?
Nee.
Zo, die finishfoto, kijkt hij hem ook zo aan zo.
Wat
zo.
Doe jij nou?
Ja.
Maar dat bedoel ik. Gerard Schielek heeft wel Milan Sanremo gewonnen.
Ja. Ja. En Gos het jaar daarvoor.
Ja. Ja, die won, die won in 2011.
Denk ik dan, ja.
En 12 Gerrans. Simon Gerrans, ja. En toen 13 was die kou...
Ja.
Nou, dat was die.
Ja. Ja.
Nou goed. Wat zegt het... Want we hebben natuurlijk gesproken over Van Aert en Van der Poel. Ook richting de ronde. Richting Roubaix. Wat zegt het dat ze nu... Dat dit vandaag gebeurd is?
Hmm.
Nou, ik vind het wel... Is het wel gezond dat er een andere wint?
Ja.
Het was de laatste weken natuurlijk. Het werd gewoon... Ja, het sloeg eigenlijk nergens meer op dat er in elke wedstrijd... hoe er werd gefietst. Of het nou berg op, berg af. Tijd dit. Weet ik van wat. Ja, dat was leuk dat Mart Wurtz-Schmidt nog een keertje tussendoor won in de Tirreno. Anders was het daar gewoon alleen maar Van Aert, Van der Poel, Pogacar. Alaphilippe. Ja, het is wel leuk dat er nog ook andere renners in het peloton bestaan.
Ja.
Dit geeft de Van Avermaats ook weer hoop.
Nou ja, en het maakt ook het vooruitkijken naar Vlaanderen en Roubaix ook wel weer leuker. Op een of andere manier.
Maar dat zijn wel fundamenteel andere wedstrijden.
Ja, nee, ja. Absoluut. Absoluut. Dat is wat Van der Poel ook natuurlijk ook beschrijft net. Maar nou, ik ben het wel met Thijs eens. Volgens mij is het goed dat er af en toe een ander wint. Want het is natuurlijk schitterend. Wij doen er zelf ook aan mee. Met de duels en de grote drie en dit en dat. Maar ja.
Maar dat was ook gewoon zo.
Maar je wint niet op bestelling. En ook Van der Poel niet.
Maar je moet loodjes kopen.
Stel dat ze wel een tikje hebben gehad door Tirreno. Dat het gewoon te diep was. Dat ze gewoon te diep gingen. Ja, dan heeft dat ook natuurlijk effect op het verloop van het voorseizoen. Dus of het heeft geen effect gehad, die wedstrijd. En bijvoorbeeld ja, Van der Poel was gewoon niet goed geplaatst. En daardoor was het iets minder.
Ja, maar als je diep bent gaan, dan is dit wel de wedstrijd misschien waar je het meeste in merkt. Omdat het hier puur gaat om de ultieme frisheid van die ene minuutje die aanval.
Ja. Maar het is een end hoor. Om, hij was bijvoorbeeld Van der Poel super in Kuhn al.
Ja. Nee, ja.
Of ja, super al in UAE.
Ja, en een maand daarvoor in het WK.
Precies. Dan ja, goed, kijk, hij weet natuurlijk ook wel om dat op te delen in blokjes en dat te periodiseren. Dat weet hij als geen ander natuurlijk. Maar ja, ik vind het dan toch wel een end naar Parijs-Roubaix.
Ja. Maar bij zijn ploeg zeggen dat hij nog beter wordt.
Oké. Okay. <Ja.
laughs> Nou, dat zou ik ook zeggen.
Ja. Nou ja, goed, dat het idee dus is dat hij...
Dat hij nog niet op de top van zo'n opbouw
zit. Nee, de top zou Parijs-Roubaix moeten zijn, volgens mij.
Ja. Ja, dat zien we natuurlijk de komende weken. Ja, het leuke is dat volgende week is het gewoon E3-prijs.
Ja, vrijdag, hè?
Heerlijk.
En dan zondag Gent-Wevelgem, maar daar rijdt Van der Poel niet, volgens mij. En Van Aert wel.
Ja?
Ja. Gent-Wevelgem rijdt hij niet.
Nou, dat is ook een wedstrijd waar, nou ja, die is ook moeilijker te winnen. Want dan zit je weer met hetzelfde, dat het een vlakkere finale is.
Hmm. Wel jammer, dan kunnen ze geen ruzie maken, die twee. Zoals vorig jaar.
Ja. Zou je het daarom overslaan?
Ja, daar heb ik ook geen zin in, man.
Ga niet nog een keer. Goed.
Maar dat is wel jammer, dat heb ik wel gemist vandaag.
Oh, wat?
Met dat ene moment van de pool van Aard, wie gaat wie halen? Die laatste keer, daarom had ik wel...
Dat komt nog wel. Ja. Dat komt nog wel. Rustig.
We hebben nog een heel voorseizoen, ja. En de Tour.
Ja, ja. En, ja.
En het WK.
En het WK, ja. Inderdaad. Nou, het was geen onaardige dag. La primavera. We zitten hier met winterjassen.
Ja, inmiddels wel, ja.
Ja.
Maar vanmiddag was zonnebril natuurlijk, hè.
Leuk, hè, Daniel?
Ja, het was leuk.
Ik moest mezelf knijpen. Ik vond het onwijs gaaf om hier te zijn. De eerste keer bij deze wedstrijd.
Dat je het ook heel gek voelt. Dat je gewoon hier aan een tafeltje mag zitten in een restaurant, in het hotel. Met een glaasje wijn.
Dat is echt gek, hè?
Heel raar. Ja. Dan zijn we allemaal getest en weet ik het allemaal. En dan zit je in een bubbeltje. Maar...
Nee, het is allemaal volgens de regels. Maar ja. De regels schrijft hiervoor dat dat nog mag in het hotel. Ja.
Je zou hier maar in de buurt wonen.
Relaxed, hè?
Ja, maar die Theobos die zit al maanden te lunchen als een koning. Ja.
Lunchen als een gek, jongen.
Theo, wat ga je doen?
Wat ga ik doen? We gaan even wat eten, denk ik.
Ja, maar de komende week?
Ja, ik wil een beetje trainen, ja.
Beetje
ja.
Trainen?
Ja. Ja, een beetje trainen, ja. Okay. Ik heb misschien het EK-baan in juni. Kan dat? Mag dat?
Juni mag je weg.
Oké. Ja. Volgens mij is het half juni of zo.
Ja, als het eind juni is, dan ben je klaar.
Ja.
Dan ga je niet.
20 juni, volgens mij, zoiets.
Beste meneer Haak. Ja. Eind juni is die gozer van ons. Ja. Goed. Eet smakelijk voor zo. Dank voor nu. We gaan een glas rode wijn drinken op het terras. Dit was de podcast In het Wiel vanuit een... inmiddels koud terras, vanaf een koud terras in San Remo.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Jij zegt, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt, maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.